Gemeente, wat kunnen mensen toch verschillend oordelen over een gelijke situatie? Heel bekend is dat voorbeeld van die twee mannen die allebei 100 euro op zak hadden en die allebei van die 100 euro er 50 verliezen. De een pessimist, zegt nog ben ik 50 euro kwijt. De ander, optimist, zegt ik heb gelukkig nog 50 euro over. Ze hebben het over hetzelfde. Ze kijken er heel verschillend tegenaan. Dat kan ook te maken hebben met de gang van je leven. Of je over iets spreekt of dat je ergens uitspreekt. Denkt u er maar aan. Twee mensen in het ziekenhuis zijn. De een ligt op het ziekenhuisbed. En de ander, laten we maar zeggen dat dat een dominee is die er nog nooit gelegen heeft. Die zit ernaast. Dan kijk je heel verschillend aan tegen dezelfde situatie. Maar vooral is er het verschil in dat opzicht tussen een gelovige en een ongelovige. Dat verschil dat raakt het dagelijkse leven. Wat zoek je nou eigenlijk in dit leven? Zoek je eerst het koninkrijk Gods of zoek je de schatten van deze aarde? Als het gaat over de eeuwigheid, wat denk je daarvan? En in dat alles, welke plaats heeft het woord van God in je taxatie van je leven en van de omstandigheden? Dat is de voornaamste reden, denk ik, waarom de Heere in zijn woord zegt, als een boodschap in het bijzonder ook voor mensen in hun jonge leven, je moet niet één juk aandoen met een ongelovige. En laat dat dan duidelijk zijn, ook voor onze jonge mensen, dat de Heere daarmee niet zegt, toch als je maar naar dezelfde kerk gaat, dan is het wel in orde. Nee, het gaat er uiteindelijk om dat je samen datzelfde geloof deelachtig bent geworden. Dat je verbindt aan de Heer. En als dat niet het geval is, dan leef je langs elkaar heen, dan sta je tegenover elkaar. En het ergste is, als de dood komt, dan word je voor eeuwig gescheiden van elkaar. Een van de meest sprekende geschiedenissen op dit gebied in de schrift is de geschiedenis waarin onze tekst een centrale plaats inneemt. Wij ontmoeten daar een man die de dingen heel anders taxeert dan dat de anderen dat doen. En de Heere verklaart hoe dat komt, dat die ene samen met zijn vriend er zo anders tegenaan kijkt. En dan zijn we bij onze tekst gemeente. Want daar horen we, de Heere zegt dat Caleb anders is. En we ontdekken drie gedachten in deze tekst. Allereerst, hij heeft een andere geest. In de tweede plaats, hij trekt een andere conclusie. En in de derde plaats, hem wacht een andere toekomst. De Heere zegt dat Caleb anders is. Hij heeft een andere geest. Hij trekt een andere conclusie. Hem wacht een andere toekomst. We kunnen er samen over nadenken, gemeente, of Caleb in de Heilige Schrift een van die figuren is die we kunnen rekenen tot de bekende of de onbekende figuren. Als ik even kijk naar de jongens en meisjes hier in de kerk, dan denk ik dat de meeste jongens en meisjes die naam Caleb wel kennen. En dat de jongens en meisjes van school of zonder school ook al wel weten, Caleb die had een nog bekendere vriend en dat was Jozua, de man die het volk in het beloofde land heeft gebracht. En als je dan vraagt, weet jij wat van Caleb af, dan komen ze meestal aandragen met de geschiedenis waar onze tekst een centrale plek in inneemt. De geschiedenis die wij als kerkmensen kennen als de geschiedenis van de 12 verspieders die in opdracht van het volk in de woestijn het beloofde land gingen verkennen. En dat betekent dat als we Caleb een beetje willen leren kennen, dan moeten we eerst maar wat letten op het verband waarin we hem ontmoeten. In onze tekst is Israël gelegerd in Kades. Dat is aan de zuidrand van het beloofde land. Dat betekent, ze zijn nu bijna in het beloofde land gearriveerd. Eindelijk. Na eeuwen van slavernij. Na enkele jaren van rondzwerven in de woestijn, waarvan ze een groot deel van de tijd hebben doorgebracht aan de voet van de Sinaï. Maar nu zien ze daar in de verte dat land dat de Heere aan hun vaderen beloofd heeft. En daar hopen ze nu eerdaags binnen te gaan, tenminste, als Israël ook in die situatie de Heere volgt, luistert naar zijn bevelen en wandelt in zijn weg. Want u weet dat natuurlijk wel, gemeente, en u hoort dat ook nog wel eens een keer. U hoort dat zeker ook wanneer de vakantietijd aanbreekt. Wij mensen, wij kunnen heel wat reizen, maar als we ergens aan een grens komen, dan is dat een kritiek punt. Want dan is het niet de vraag, doet mijn auto het nog? En heb ik er nog zin aan om verder te gaan? Maar dan is de vraag of je papieren in orde zijn. In het geestelijke leven is het net zo, zoals we vanmorgen zullen ontdekken, gemeente. Alleen het geloof in het woord van de Heere ontvangt immers de vervulling van Gods belofte. En alleen in de weg van dat geloof geeft een binnengaan in dat beloofde land. En daar, in de buurt van die grens dus, rijpt het plan bij het volk en bij zijn leiders om toch voordat het volk de grens overgaat eerst nog eens een groep verspieders, verkenners erop uit te sturen. In hoofdstuk 13 van Numeri lezen we dat het een opdracht van de Heere is geweest om die mannen aan te wijzen en op pad te sturen. Als je Deuteronomium 1 leest, dan krijg je de indruk het is een initiatief van het volk geweest. En wanneer we er goed over nadenken, gemeente, dan is er ook alle reden om te zeggen, eigenlijk hoeft dat volk helemaal geen verkenners vooruit te sturen. De Heere zal immers dat land aan zijn volk geven. Ze hoeven alleen maar achter de Heere aan te komen. Ze hoeven alleen maar te wandelen in de weg die psalm 84 ons voorhoudt, de psalm die we daarom ook na de preek willen zingen. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Zo simpel is het, gemeente. Ze hoeven alleen maar te volgen, alleen maar achter de Heere aan te komen. Maar goed, je kunt natuurlijk zeggen, op die weg van het geloof, dan moet er ook gestreden worden, er moet ook gebeden worden. In elk geval, dat hoort ook bij de dingen die de Heere vraagt en die de Heere geeft. En het blijkt wel duidelijk uit de verbandgemeente dat de Heere het goed vindt dat ze eerst maar een groep verspieders vooruitzenden. Laten ze maar gaan kijken. En als je het geheel overziet, dan ontdek je de Heere gebruikt dat ook als een beproeving van het geloof van het volk. Met welke verhalen zullen die mannen terugkomen? En hoe zal het volk daarop reageren? En zo wordt er dan een groep van 12 verspieders, verkenners aangewezen. En daar is Caleb er eentje van. Hij behoort, net als die andere mannen, tot de voornaamste van de stam waaruit ze voortkomen. En Caleb is dan een van de vorsten van Juda. Zo komen we tegen in de Bijbel. En als we dan eens even gaan kijken, gemeente, wat die Caleb nou eigenlijk voor een figuur is geweest, dan ontdekken we toch een paar merkwaardige dingen. Om te beginnen zijn naam. Die man heet Caleb. Tegenwoordig vinden wij dat wel eens een mooie naam. Ik hoorde pas nog van een echtpaar dat besloten had het zoontje dat de Heere hen toevertrouwde die naam te geven. En toen heb ik aan die vader en moeder gevraagd, weet je eigenlijk wel wat die naam betekent? De Hebreeuwse naam, Caleb, dat betekent hond. Je zei je kind toch maar zo noemen? Moet je je nou voorstellen, jongens en meisjes, ik wil graag dat jullie de preek van morgen ook een beetje begrijpen. Moet je je voorstellen dat je hond heet. En dat je moeder als het tijd is om te eten de deur open doet en roept hond. Dat vinden wij toch maar niks. Wie noemt zijn kind nou zo? Nou, dat hebben de vader en moeder van Caleb wel gedaan. En als we dan eens verder gaan kijken naar de achtergronden, dan zeggen we, misschien heeft dat met zijn afkomst te maken. Want Caleb wordt in de Bijbel aangeduid als een Keniziet. Dat wil zeggen, hij is van huis uit geen Israëliet. Hij is afkomstig uit de volken in het midden waarvan Israël daar in het Midden-Oosten zal wonen. En blijkbaar is het geslacht van Caleb al geruime tijd geleden ertoe gekomen om zich aan te sluiten bij Israël. En ze hebben daar een volwaardige plaats gekregen, zodat ze zelfs gerekend worden tot leden van die ene stam die toch een belangrijke plaats heeft, de stam van Juda. Juda, daar hoort Caleb bij. En als je dan denkt aan wat de Bijbel zegt over honden, dan zit er vast wel iemand hier in de kerk die ineens denkt aan die andere Kanaaniet. Die vrouw in het Nieuwe Testament, de Heere Jezus naloopt en aanvankelijk te horen krijgt. Ik ben gekomen voor de kinderen van Israël. Het is niet betamelijk dat men het brood van de kinderen aan de honden geeft. Die vrouw die dan zegt, Heere, u hebt helemaal gelijk. Ik ben een hond. Maar ik geloof dat u een hond nog niet laat staan. Zo kan dat de achtergrond zijn die vanuit die naam duidelijk wordt. Dat Caleb een hond is die mag eten van de tafel van de kinderen, gestuurd om een kijkje te nemen in het beloofde land. En voordat die mannen dan op pad gaan, brengt de Heere nog drie dingen onder hun aandacht. Allereerst zegt de Heere, het moeten er 12 zijn. En daarmee herinnert de Heere eraan dat deze mannen de vertegenwoordigers zijn van het verbondsvolk van de Heere, dat immers bestaat uit 12 stammen. En daarmee herinnert de Heere tegelijkertijd eraan dat hij met die 12 stammen, met dat volk, zijn verbond heeft opgericht. Zijn beloften heeft gegeven aan Abraham, Isaac en Jacob. Dat hij dat eeuwen geleden al gezegd heeft, aan uw zaad zal ik dit land geven. Zoals het ook al eeuwen geleden is dat Jozef op zijn sterfbed heeft gezegd, God zal voorzeker naar u omzien en u brengen in dat land dat hij de vaderen beloofd heeft. En u weet misschien nog wel dat er ergens in dat tentenkamp van Israël die kist staat met de beenderen van Jozef als een onderstreping van die machtige belofte die God genadig in vervulling zal doen gaan. En dat is dan iets, gemeente, dat door de Heere ook nog eens nadrukkelijk wordt onderstreept. Want ze gaan het land verspieden, zo lezen we in het tweede vers van hoofdstuk 13. Het land, het welk ik de kinderen Israëls geven zal. Als je het Hebreeuws erbij pakt, dan ontdek je dat de Heere het nog wat nadrukkelijker zegt. Het welk ik doende ben aan de kinderen Israël te geven. Met andere woorden, wanneer die mannen daar door het land lopen en alles gaan verkennen, dan hoeven ze zich niet te gedragen als kinderen die langs een etalageruit lopen van een speelgoedwinkel en die de neus plat drukken tegen de ruit en die dan zeggen, ik wil dit wel en ik zou dat wel willen hebben, maar ze kunnen er niet bij vanwege die ruit die ervoor zit en het is onbetaalbaar voor hen met die paar centen zakgeld die ze hebben. Nee, de Heere zegt, jullie moeten rondgaan als erfgenamen. Die een kijkje mogen nemen in dat land en alles wat dat land te bieden heeft. En die tegelijkertijd voortdurend tegen elkaar mogen zeggen, de Heere zegt, dit is voor jullie. Dit krijgen jullie als een machtige erfenis van jullie God. En dan is er nog wat gemeente. Want in nummer 13, vers 16, daar lezen we dat Mozes aan de leider van die 12, die Hosea heette, let daar wel op, dat is de oorspronkelijke naam van deze man, Mozes verandert zijn naam in Jozua. Dat is maar een klein verschil. Die beide namen hebben qua betekenis met elkaar te maken en tegelijkertijd is er toch een wereld van verschil. Hosea, dat betekent, er is redding, er is verlossing. Maar Jozua betekent, de Heere redt, de Heere zet in de ruimte. En dat doet Mozes niet voor niets, gemeente, want Mozes die kent zijn mannen. En hij weet ook wel zo'n beetje wat die mannen daar in het beloofde land zullen tegenkomen. En hij weet dat ze er voortdurend aan herinnerd moeten worden. De Heere gaat jullie dit alles geven. En u snapt dan ook wel, gemeente, hoe dat gaat. Want die mannen die trekken samen op. En die kennen Jozua al jarenlang als Hosea. En voordat ze er erg in hebben, als ze hem aanroepen, dan zeggen ze Hosea. En dan tegelijkertijd zeggen ze erachteraan, oh nee, jij heet tegenwoordig Jozua, hè. Jozua, dat betekent de Heere redt. En dat is een permanente preek voor die mannen onderweg. Bij al het begeerlijke en aantrekkelijke dat ze zullen zien. De Heere zal het ons geven. Bij al het dreigende en angstaanjagende dat ze tegenkomen. De Heere zal ons verlossen. Die naam, dat is een antwoord op alle vragen, gemeente. Snapt u nou dat die mannen eigenlijk helemaal niet op pad hoeven te gaan? Het is bijvoorbeeld al duidelijk wat de uitkomst zal zijn. Maar goed, die mannen die doen dat dan en die trekken dat land door en die komen terug en ze brengen een rapport uit. En dat is eensgezind als ze zeggen, dat land, het is allemaal zoals de Heer het beloofd heeft. Inderdaad, een land overvloeiende van melk en honing. Alleen dan komen ze aan de conclusies toe. En dan blijkt dat 10 van die mannen een hele andere conclusie hebben dan die andere 2. Die 10 die zeggen, het is een land waarvan we alleen maar kwade dingen kunnen vertellen. Kwaad gerucht. En die 2 die zeggen, het is een goed land. Laten we optrekken. De Heere zal het ons geven. En dan zeg je, hoe komt dat nou? Want al die 12 mannen hebben allemaal hetzelfde gezien en ze hebben met elkaar dat natuurlijk ook overlegd. En het blijkt dat ze de feiten ook gelijk benoemen. Vruchtbaar land. En de tekenen daarvan dragen ze bij zich in een enorme druiventros die ze aan een stok tussen 2 mannen met zich meedragen. 2 spreken anders dan de anderen. En Caleb is er eentje van. En de vraag waar het nou vanmorgen om gaat is, hoe komt dat? Nou, daar geeft de Heere nou een antwoord op in onze tekstgemeente. De Heere zegt, er is een andere geest met hem. En als u uw Bijbeltje erbij houdt, en dat is wel goed dat u dat doet, Dan ziet u wel dat het woordje geest met een kleine letter wordt geschreven. Maar als je het op je laat inwerken wat er staat, dan ben je bijna geneigd om dat woordje geest met een hoofdletter te schrijven. Want je denkt onwillekeurig aan de Heilige Geest die deze man kennelijk vervuld heeft. Een andere geest. En wat blijkt dat uit? In het 9e vers van nummer 14 wordt het heel kort samengevat. Als Caleb zegt, de Heere is met ons. Dat is het hele verschil. Die 10 die zeggen, dat redden we nooit. En daar hebben ze nog gelijk aan ook, want als je zonder God op pad gaat, dan krijg je het ook nooit voor elkaar. Die 10 die zeggen, toen wij die reuzen zagen, we waren in hun ogen als sprinkhanen. Als die mannen hun voet optilden, dan konden ze ons al verpletteren. En ze hadden er gelijk aan, gemeente. Want de mens moet zich in deze wereld maar nooit iets verbeelden. Want dan gaat het altijd fout, dat zie je ook aan het slot van hoofdstuk 14. Daar komen die mannen ineens terug van hun plannen om dan maar terug te keren. En dan zeggen ze, ik zal en wij zullen. Mensen, scheid toch uit. Als wij wat zullen en als wij wat willen, dan komt er niks van terecht. Als Caleb net zo gesproken had als die mannen die straks proberen op hun eigen houtje dat beloofde land binnen te gaan, dan was er niks van terechtgekomen. Dan had hij gezegd, wat momenteel mensen ook wel eens een keer zeggen, wij gaan ervoor, met z'n allen. Maar dat was ten diepste dezelfde fout geweest als de fout van die 10. Dat moet u goed onthouden, gemeente. Er ligt hier ook een les voor activisten. Mensen die denken, wij kunnen het zelf ook wel een eindje redden. Die Caleb, die wordt geleid door een andere geest. En wat blijkt dat uit? Als je een Caleb vraagt, hoe kom je daar nou bij om zo te rapporteren? Dan zie je de wijsvinger van Caleb omhoog gaan. Dan wijst hij niet om hen heen en dan zegt hij niet, wij zijn met zoveel en wij zijn zo sterk en we hebben die Amalekieten ook al wel eens verslagen. Dan wijst hij omhoog. De Heere doet het. Hij wijst ook niet naar zichzelf. Verwacht het maar van mij, ik durf het wel aan en ik kan het wel. Hij wijst omhoog. De Heere doet het. Als je die geest van Caleb probeert te proeven, gemeente, dan kom je vanzelf bij de psalmen terecht, geen wonder. Want dan zie je Gods kinderen in het hart, mensen die door die andere geest worden geleid. En de een die zingt, de Heere, de God der legerscharen, is met ons, hoed ons in gevaren. En de ander zegt, ik zal door het vijandswaard niet sterven, maar leven en des Heeren daan, waardoor wij zoveel heil verwerven, elk tot zijn eer doen gadeslaan. De Heer is aan de spits getreden, dergene die mij hulpen biedt. Enzovoort, enzovoort. Als u die andere geest wilt proeven, gemeente. Als u wilt ontdekken hoe dat is om vanuit die andere geest in onze tijd, in onze samenleving, in ons kerkelijk leven te staan. Met alles wat er op je afkomt, aan dingen die tegenvallen en die teleurstellen. En die je zorg geven en die je doen denken, dit gaat nooit goed. Dan moet je bij de psalmen zijn. En dan ontdek je in die psalmen het geheim van deze mannen. Zo is Caleb anders dan de anderen. Dat betekent, gemeente, dat ik ook wel mag zeggen, met een term die u natuurlijk wel zult begrijpen, Caleb is een veranderd mens. En u weet natuurlijk wel, die verandering, dat is het werk van de Heilige Geest. Die geest die wederbaar. Die tot een ander mens maakt. Een mens met een ander hart. Een mens die een ander leven kent. Een mens die door de Heilige Geest is overtuigd. van de waarachtigheid van het spreken van de Heere. En die zegt, hoe het ook mocht tegenlopen, ik zal gestadig op zijn goedheid hopen. En waaruit blijkt dat dan, dat die Caleb anders is? Dat blijkt hieruit, gemeente, hij gelooft het woord van de Heere, want dat is de kern van dat anders zijn. De Heere heeft gezegd, ik zal. En Mozes zei, de naam van jullie leider zal zijn, Jozua, de Heere redt. En Caleb is ervan overtuigd, hij is machtig om dat te doen. Caleb is op dit moment, als hij deze geschiedenis beleeft, 40 jaar. En dat wil zeggen, hij heeft alles meegemaakt wat er in Egypte is gebeurd aan wonderen en tekenen. Hij heeft er bij de Rode Zee gestaan toen de Heere voor zijn volk een pad baande. En hij weet, de Heere is trouw aan zijn belofte. Dat heeft de Heere betoond. En dat zal de Heere doen. Hij doet het op zijn tijd. Want zijn naam is Heere. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben er ten behoeve van mijn volk. Nou, gemeente, dat is nou die andere geest. Ik vertrouw op hem geheel en al. Dat is die andere geest. Dat je gelooft dat God is. Zoals de naam Jezus ons dat zegt. U snapt wel, gemeente, dat ik er nou aan toe kom om vanuit onze tekst u en jou een vraag te stellen. Worden wij ook door die andere geest geleid? Dat is niet vanzelfsprekend. Als u en als jij vandaag hier in de kerk zit, als een mens die moet zeggen, dominee, als erop aankomt, ben ik nog een onveranderd mens. Ik ben nog net zoals ik geboren ben als Adams kind. Dan kun je 100 keer ook die belofte van Abraham met je meedragen, maar dan ben je nog altijd een natuurlijk mens gemeend. En natuurlijke, onveranderde mensen, die zijn hier aan te herkennen dat ze God wantrouwen. Dat ze zelfs vaak geen behoefte hebben aan wat de Heere geeft. En u snapt nou de vraag wel, gemeente, is dat in uw en in jouw leven al veranderd? Die vraag die moet juist ook klinken in de verbondsgemeente. Caleb is anders dan de anderen. En in deze geschiedenis is dat een verhouding van 10-2. En dat is geen verhouding, gemeente, waar een mens vrolijk van wordt. En dat wordt je nog veel minder als je ziet dat vervolgens het ganse volk stenen opneemt. Met de bedoeling om Caleb en Jozua te stenigen. En als je dan ook nog leest dat de Heere tegen Mozes en Aaron zegt, ik ga dit ganse volk uitroeien. En dat er tenslotte van al de 20-plussers van dit volk, en dat zijn er toch duizenden geweest, maar 2 het beloofde land zullen binnengaan. Er is alle reden, gemeente, om die vraag te stellen. 2 van die duizenden. 2 van de 12. U zegt, waar gaat het dan om? Nou, in het licht van onze tekst zal ik zeggen, gemeente, het gaat hier dus om. De Heere brengt zijn volk in de erfenis. Gelooft u dat? Een klemmende vraag. Vanmorgen hebben we 2 namen genoemd van mensen met wie we als gemeente de week begonnen. Het waren ouderen zeker. Ze zijn niet meer in ons midden, ze moesten die laatste reis beginnen. Ik zou hetzelfde verhaal kunnen vertellen in onze gemeente. En als ik denk aan Burk, aan die visserman, die midden in de nacht deze week overboord sloeg. en niet weer levend aan boord kwam. Dus ik denk aan zoveel situaties. Ik ben van de laatste weken nogal wat over het kerkhof van Urk gegaan. Ik mag een poosje nog weer in de gemeente wat doen. En dan treft het me altijd weer al die kindergraven. Al die graven van jonge mensen die zomaar ineens uit het leven werden weggerukt. Dan zeg je, gemeente, we zijn allemaal onderweg. Niemand van ons heeft de garantie dat hij volgende week hier weer zit. En als de reis die wij begonnen zijn bij onze geboorte nou in de komende week ineens is zijn einddoel bereikt. En u komt te staan voor die grens van de eeuwigheid. Waar zult u dan zijn? De geschiedenis van onze tekstgemeente bevat een hele klemmende vraag en die kom je in het Oude Testament opnieuw tegen in het boek van de Psalmen. Psalm 95, we hebben ervan gezongen. Je komt diezelfde vraag tegen in het Nieuwe Testament, in de brief aan de Hebreeën, waar de Heere zegt, ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. En kijk gemeente, als we dan naar onszelf kijken, dan moeten we ook nog erbij zeggen dat de Heere ons nog veel meer en veel duidelijker heeft gemaakt wat die naam Jezus betekent dan die oud-testamentische naam van Jozua. Onze jongens en meisjes weten dat toch wel. Wat betekent de naam Jezus? Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Gemeente, dat is de vraag van morgen. Gelooft u dat? Gelooft u dat? En dat het een heerlijke erfenis is die de Heere voor zijn volk heeft weggelegd. Een zaligheid die niet af te meten is. Dat je iemand tegen kunt komen, gemeente, die bezig is aan het laatste stukje van de reis. En bij wie de lichtglans van de eeuwigheid die God bereid heeft van het gezicht afstraalt en uit de ogen zichtbaar wordt. Dominee, ik ga naar huis. Want ik ben verzekerd dat niets mij zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Wie weet die naam Jezus, waarin dat allemaal vast ligt. Gemeente, zijn we ervan overtuigd dat God ons die toekomst moet geven, omdat we hem zelf nooit zullen kunnen pakken. En dat de Heere die toekomst kan geven, omdat de Heere Jezus volkomen kan zalig maken. En dat de Heere gewillig is om ons die rijkdom te geven. Hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, zou hij ons met hem niet alle dingen schenken? En dat de Heere u dat zal geven. Ho, zegt iemand. Dominee, daar heb je het nou. Hoe groot is dat goed dat God heeft weggelegd voor degenen die hem lief hebben. En u hebt terecht gezegd, het moet je gegeven worden. En u hebt terecht gezegd dat de Heer het je kan geven. En dat de Heer gewillig is om het te geven. Maar weet u wat ik altijd weer mee zit? Ik zit altijd weer met die vraag, is dat dan wel voor mij? Mag ik ook delen in die erfenis die God heeft weggelegd voor zijn volk en kinderen? Dan moet u nog eens goed letten, gemeente, op wat de Heer hier zegt in 13 vers 2, daar zegt de Heere, het land, het welk ik de kinderen Israël zal geven. Hoort u wel? Dat is een belofte die dat hele volk omvat. En dan vraag ik het aan u en aan jou. Is die God het niet waard dat je hem gelooft op zijn woord? Wat besteedt de Heer een zorg aan ons gemeente? Wat hebben wij een reden om die God betrouwbaar te achten? en te geloven op zijn spreken. Heeft de Heere daar geen recht op, gemeente? Je leest in dit verband ook dat de Heere zegt, hoe lang zullen ze niet geloven, ondanks alle tekenen die ik doe? Dat is een vraag van de Heere, gemeente, van die God, die zoveel smart wordt aangedaan door dat ongeloof van zijn volk. Ja, maar zegt iemand, dominee, als ik u in de reden mag vallen, want ik wil wel graag begrijpen wat u zegt en ik wil wel graag leven in het licht van wat u zegt. Maar weet u, ik zit er altijd weer mee dat het mij aan geloof ontbreekt. Mag ik u dan nog eens wijzen op die psalm die u als kind al geleerd hebt? Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt. Als u zegt, het geloof ontbreekt me, dan valt dat eronder. Ja, maar zegt u, ik kan niet bidden gelijk het behoort. Mag ik het nog een keer zeggen? Al wat u ontbreekt, ook de kracht en de wijsheid om de Heere aan te roepen zoals het behoort. Ja, maar zegt iemand, mag ik nog één ding zeggen? Ik heb mijn hart niet mee. Mag ik het nog één keer zeggen? Met die psalm van de kinderen. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. En dat betreft het geloof wanneer je zo'n ongelovig mens bent. En dat betreft het gebed als je zo'n biddeloos mens bent. En dat betreft het hart als je zo'n verhard mens bent. Al wat u ontbreekt. En gemeente, dan mag dat woord vanmorgen nog veel nadrukkelijker klinken dan dat het ooit daar in de woestijn tussen Egypte en Kanaan geklonken heeft. Want dan mag ik u vanmorgen wijzen op de Heere Jezus Christus. En dan mag ik zeggen, luister nog eens even naar zijn naam. Hoort u wel? Wat betekent die naam? Hij zal zalig maken. Het is u vast wel eens verteld dat zalig betekent vol. Zo vol, dat er van onze kant niks meer bij kan en niks meer bij hoeft. Hij brengt alles mee, gemeente. Ik mag u vanmorgen een zaligmaker aanprijzen, die van ons niks verwacht. Van wie we moeten leren zeggen, niets uit ons, maar ook het al uit hem. Hij vervult zijn belofte. Hij brengt in het beloofde land, in het vaderhuis, met zijn vele woningen. Als ik nou de kerk eens rondkijk, gemeente, ik ken de meeste van u natuurlijk niet. Maar ik kan me nou eigenlijk niet voorstellen dat u nog een verontschuldiging hebt. Hoe zou u zich willen verontschuldigen tegenover deze Godgemeente? De Heere die zegt het van dat volk in de woestijn. Hoe lang zult gij aan mij niet geloven? En hoort u daarin het verdriet van God? Hoort u daarin iets van de toorn van God? Hoort u daarin het verwijtende van God? Hoort u daarin ook het liefdevolle van die God, die zegt, zo gij mijn stem dan heden hoort, geloof mijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Kijk, en dan wordt alles ook anders, gemeente. Want dan kijken we heel anders tegen de dingen aan en dan trekken we heel andere conclusies. En dat betekent niet dat een gelovige dan begint met luchtfietserij, gemeente, alsof hij boven de werkelijkheid van het leven zweeft. Het rapport van Caleb is niet anders dan het rapport van die 10 gemeenten. Caleb heeft die reuzen ook gezien en Caleb heeft die versterkte muren ook gezien. Caleb heeft die Enaks kinderen gezien. Een gelovige gemeente is een mens die met de ogen wijd open door de wereld gaat. Hij trekt een andere conclusie. Hij zegt niet, wij zijn sprinkhanen in hun ogen. Hij zegt, hun schaduw is van hen geweken. Dat moet je proberen voor te stellen, gemeente. Als er ergens geen schaduw meer is, terwijl de zon volop schijnt, dan betekent dat er is niks wat schaduw kan geven. Caleb zegt zelf niks voor. Die Enakskinderen, die reuzen, die muren, stel niks voor in de ogen van God. Gemeente, en dat is nou geloven. Caleb liep in het beloofde land achter de Heere aan. De Heere zegt in ons tekstvers, hij volhardde in het volgen van mij, zoals een schaap dat doet bij de herder. Nou, dat is de werkelijkheid, gemeente. En een gelovige die ziet die werkelijkheid. Oh, die ziet aan de ene kant die zonde en is niet zoveel scherper dan dat de wereld ze ziet. En hij ziet de schuld, gemeente. En hij ziet de gevolgen van de zonde. En hij ziet die duivel en de wereld en hij kent zijn eigen vlees meer en meer. En hij begrijpt dat hij sterven moet en dat dat betekent dat hij voor God moet verschijnen. Maar hij komt achter de Heere aan. En dat wil zeggen dat de Heere voorop gaat. En dan zegt zo'n mens met die psalmdichter, daarom zullen wij niet vrezen voor hen die het heil des Heeren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. Dat wil niet zeggen dat er geen strijd meer is, gemeente. En dat wil niet zeggen dat er geen vijanden meer zijn. En dat wil niet zeggen dat je je leven lang met de zwakheid en de boze lusten van je vlees te strijden hebt. Als je naar jezelf kijkt, gemeente, dan blijft het levenslang onmogelijk om zalig te worden. Maar als de Heere voorop gaat, dan zie ik hem. En dan ontdek ik, alle dingen zijn mogelijk bij God. Machtige bemoediging is dat, gemeente. Die tot een hele andere conclusie leidt. Ik vrees niet. Nee. Schoon ik door donkere dalen. In doodsgevaar. Bekommerd om moet dwalen. Dan ben je zelf hopeloos. En dan is de situatie om moedeloos van te worden. Maar als je leeft uit de belofte van God. Dan komt alles in dat licht te staan. Dan zijn er muren van schuld. Maar Christus verzoend. Dan is het de macht van de zonde. Maar de geest maakt nieuw. Dan is de wereld zo dreigend. Maar Jezus zegt, ik heb de wereld overwonnen. Dan zijn er zoveel beloften, lieve mensen. Voor elke situatie. De Heere heeft het beloofd. En hij vindt er zijn goddelijke vreugde in. Als een Adamskind tot een andere conclusie komt. Omdat het niet meer luistert naar die vader der leugenen, maar omdat het hem betrouwbaar acht op zijn woord. Dat is de weg. Achter de Heere aan. Volmoeds wandelen op ruimer baan. Kijk, en dat is dan het laatste, gemeente. Dan gaat Caleb op die manier ook de toekomst tegemoet. En dat is een hele andere toekomst dan van die andere 10. Want dat lezen we in het verband, gemeente, en daar schrik je van. Die andere 10, die sterven door een plaag voor het aangezicht van de Heere. Zo erg vindt de Heere dat, gemeente, als je een kwaad gerucht van hem verspreidt. Zo erg vindt de Heere dat, gemeente. Als je zijn heerlijke erfenis zo bezoedeld en verdoezeld. Caleb, hij gaat ook een andere toekomst tegemoet dan de meeste van zijn volksgenoten. Want die mensen zeggen, waren we maar in de woestijn gebleven, waren we maar in Egypte doodgegaan. En dat gebeurt, gemeente. Die mensen, ze zijn allemaal door de zee gegaan, ze zijn allemaal onder de wolk geweest, ze hebben allemaal gegeten van het manna dat uit de hemel kwam, ze hebben allen gedronken uit de steenrots die volgde. En in het merendeel van hen had God geen behagen, ze konden niet ingaan in het beloofde land, Want dat vindt de Heere zo erg, gemeente. Dat vindt de Heere zo erg als je hem niet vertrouwt op zijn woord. Zulke beloften, zulke tekenen, zo'n God. En dan niet geloven. Daarom staan zij buiten. Maar Caleb gaat binnen. Een andere geest. Een andere conclusie. Maar ook een andere toekomst. Er blijft een rust over. Voor het volk van God. Kijk, soms moet je dan wel lang wachten hoor. Caleb is 85 jaar wanneer we hem in dat beloofde land tegenkomen. En dan ontdekken we dat Caleb nog altijd aan het strijden is om het bezit van dat land. Maar het is hetzelfde geheim waardoor hij gedreven wordt. In de kracht van de Heere, zegt Jozua 14. Naar het woord van de Heere. En hij is er nooit mee beschaamd uitgekomen. Deze man, gemeente, die veranderd was. Deze hond die bij de kinderen gerekend werd. Hij heeft het ontdekt. De Heere doet zoals hij gesproken heeft. En zo is hij thuisgekomen. Ingegaan in de rust. En als het slot van onze tekst van zijn nageslacht spreekt. Dan zie je dat terug in het boek Richteren. Als zijn dochter Achsa, die getrouwd is met de richter Otniel, ook zo'n prachtig stuk ontvangt. Van dat beloofde land, dat heerlijke erfdeel. En u, en jij, gemeente, zo kan het alleen. Als je het zoekt zoals Caleb dat zocht. Vandaag. Want dan zegt die psalm die we gezongen hebben, heden, zo gij zijn stem hoort. Iemand zegt, dominee, nog één vraag. Is het nou echt waar dat een mens dat kan weten? Het geloof zegt, ja. Waarom? Hij heeft het gezegd. En het geloof wandelt achter hem aan, achter de Heere. En zo gaan ze binnen in de zaligheid. Ze zijn zalig. Wel gelukzalig is immers de mens, wiens sterkte in u is. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig woord van Sion haast voor God verschijnen. Amen.